Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio, Werkverkenners. Rens de Jong.
Dat een diverse werkvloer beter is voor de prestaties van een bedrijf, nou, dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Maar dat overtuigt ons niet allemaal, want in veel teams is de diversiteit ver te zoeken. En de oorzaak ligt in ons allemaal, want je hebt stiekem gewoon wel voorkeuren als het gaat om met wie je wil werken. En soms niet alleen stiekem.
Het begint dan altijd, ik mag het eigenlijk niet zeggen. En dan weet je al dat er iets gaat komen waarvan je denkt, dit ga ik niet leuk vinden om te horen.
Ja. En wat zijn dat dan voor dingen?
Nou, gewoon van, ik wil geen Marokkanen in mijn team. Mm-hmm. Ik wil geen mensen boven de 50. Ik wil geen vrouwen. Ik wil geen... ook wel van, ik heb echt letterlijk een keer meegemaakt, een hele goede kandidaat. En als er gezegd wordt, deze hartstikke homo, dat kan hier niet.
Dat wordt letterlijk tegen jou als recruiter gezegd van, sorry, maar selecteerde dat maar alvast uit.
Ja.
Oh.
En dat is heel heftig.
Je hoort Annelies Graafland. Trouwens, Annelies, stel jezelf anders even voor.
Ik ben Annelies Graafland. Al meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van recruitment. Ik werk bij NHR Solutions en bestuurslid van Recruiters United. Mm-hmm. En een van mijn grootste missies als voorvechter in het recruitmentland is al heel lange tijd het uitbannen van discriminatie.
Waarom is het jouw missie geworden?
Eigenlijk vanaf het begin af aan al heb ik gemerkt dat er enorm veel aannames zijn. Zowel bij mijzelf, maar ook bij collega's en ook echt bij de hiring managers waar wij voor werken. Mm-hmm. Wanneer zij een aanname gaan doen.
Tja, en zij krijgt dus dat soort vragen. Liever geen Marokkanen. De grote vraag is, wat zit daar nou precies achter?
Ik ben wel benieuwd waarom mensen dat zeggen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal homo- of Marokkanen-haters zijn? Of is dat dan wel zo?
Nee, dat is zeker niet het geval. En dat is ook eigenlijk het moment dat je als recruiter ook echt het gesprek aan moet gaan. En dan moet gaan we zeggen van, joh, waar baseer je dat op? Waar komt het vandaan?
Maar waar komt Marokkanen vandaan? Waar komt
vaak dat op basis van ervaringen, maar ook door dingen die...
En wat voor ervaringen zijn dat dan?
Ik had er één en dat ging niet goed. Die wilde alleen maar dit en die wilde alleen maar dat. Maar ook het nieuws is daar ook echt een heel groot onderdeel van. Mm-hmm. Op het moment dat er heel veel wordt er nu heel veel negatief in het nieuws zijn Syriërs. Dus dan wordt er gezegd, nee, ik wil geen mensen die nu een asielzoekerstatus hebben. Want dat zijn mensen die niet bij mijn organisatie en bij de Nederlandse cultuur passen. Wat je ook kan meemaken is dat er gezegd wordt van, ouderen kunnen niet mee met de nieuwe technologie. Die gebruiken minder internet, telefonie, et cetera. Dan wordt er gelijk gedacht van, oh, dus die kunnen dan ook niet mee met onze verandering en het feit dat. Dus het is allemaal, die bias is echt opgebouwd vanuit milieu, maar ook wat er allemaal op mensen afkomt.
En wat zeggen ze dan over homoseksuele mensen? Dat past hier niet in het team. Ik snap het niet helemaal namelijk, maar...
Ja, die kunnen te overdreven zijn. Dat is er al eentje die je vaak hoort. Of die kijken anders, of die hebben een andere moraal. Ook allemaal weer gebaseerd op veel externe informatie die op ze afkomt, waardoor mensen gaan generaliseren en niet meer naar het individu kijken. Mm-hmm. En daar zit het grootste probleem in de bias. Dat je gaat generaliseren en niet naar het individu kijkt. En als je niet naar het individu kijkt, dan zie je ook de toegevoegde waarde van het individu niet. En dat is echt gewoon de taak van iedere recruiter en iedere hiring manager en iedereen die een nieuw iemand aanneemt, kijk naar het individu.
Nou, daar kom ik straks op terug. Eerst even naar een andere vraag. Waarom lukt het ons niet om voor diversere teams te zorgen? Nou, als iemand dat weet, dan is het Karima.
Mijn naam is Karima Boustoui. Ik heb een eigen advies- en trainingsbureau op het gebied van diversiteit en inclusie. En ik help ondernemers of organisaties om hun bedrijven diverser en inclusiever te maken.
En waarom willen die bedrijven dat? En waarom komen ze dan bij jou?
Bij mij, omdat ik ze heel concreet kan helpen. Mm-hmm. Dat ten eerste. En waarom ze dat willen. Ze hebben verschillende beweegredenen. En ik moet heel eerlijk zeggen, soms weten ze het ook niet. Soms kan het zijn dat het gewoon een politieke ambitie is. Of dat, dat ze er geïnteresseerd naar zijn. En daarom, ik geef ook trainingen. En ik begin ook mijn trainingen altijd met de vraag, waarom willen jullie dit? Dus waarom zitten jullie hier? En wat is de meerwaarde van diversiteit voor jullie?
En waarom zou je dat dan willen, een diverser team? Karima heeft een voorbeeld waar ik van opkijk.
Op een gegeven moment zat ik bij Rijkswaterstaat. En die gaf aan van, het is eigenlijk wel een meerwaarde. Omdat veel van de ongelukken, dat zijn biculturele mensen. Dus dat dat wist ik ook niet.
Ja.
Dus, en wat ik wel merk is dat als je er goed over na gaat denken vanuit je eigen perspectief, vanuit je eigen organisatie, is er altijd een winst te behalen om het te doen.
Ja, ja. Zijn er mensen die ook zeggen, ik wil het misschien wel, maar het lijkt me wel verdraaid lastig.
Ja, en dat is ook gewoon een heel eerlijk antwoord. En en het is ook gewoon ongelooflijk lastig. Zelfs in teams, als je allemaal verschillend bent, dan heb je gewoon af en toe wrijving. Hoe ga je daarmee om als leidinggevende? Dus dat is ingewikkeld.
Ja, ja. Dus misschien willen we dit wel, maar je laat jezelf wel weer met werk op.
Ja, maar ik denk, kijk, als je er goed over na gaat denken waarom je dit zo graag wil, dan laat je jezelf ook weer met werk op. Maar dat betekent groei, zo zie ik het in de positieve zin. Ja. En de winst die je eruit haalt is nog veel groter dan wat het je kost.
Ja. Want kun je daar iets over zeggen? Van waarom dit zoveel winst oplevert?
Ja, nogmaals, voor elke organisatie is het anders. Ik ben zelf, als beleidsmedewerker bijvoorbeeld gewerkt bij een grote gemeente, bij de gemeente Den Haag. En wat je daar zag is beleidsmedewerker jeugd of WMO, et cetera. Dat daar werd beleid op bedacht wat voor de helft van de stad van toepassing was. Mm. Dan dachten ze na over hoe bereik je de doelgroep. En dan werd er nagedacht over termen als abris en folders, et cetera. Maar dat betekent dat je de helft van de stad mist.
Ja.
Dus dat soort kleine dingen zijn hartstikke groot.
Omdat mensen gewoon geen Nederlands kunnen, zeg je. Een gedeelte van de doelgroep dat niet kon.
Ja, dat kan. Het wordt vaak gezocht in taal. Maar de meeste, ik noem het biculturele mensen, die spreken echt wel goed Nederlands, maar hebben gewoon een andere manier hoe je ze kan benaderen.
Ja, ja.
Dat is gewoon een groot verschil vaak.
Ja. Ja, en dan ga je er heel erg op de Nederlandse manier naar kijken. En dan mis je dus de helft van de stad.
Absoluut, ja.
En dan heb je dus iemand in je team nodig die zegt, ik zit er even naar te kijken, maar die gaat gewoon niet werken bij een gedeelte van de mensen.
Inderdaad.
Omdat ze die blik wel hebben.
Inderdaad, dus creatieve stemmen, mensen in je team halen die anders denken, met andere oplossingen komen. Absoluut.
Ja, dus het levert je veel op, maar het hoeft niet altijd makkelijk te zijn.
Nee, maar ik denk dat het hele leven niet makkelijk is. Dus,
daar heb je wel gelijk in, ja. Charita Boon is commercieel directeur bij DPG Recruitment. Onderdeel van DPG, vroeger beter bekend als de persgroep. Nou, ze leidt daar een team en vindt diversiteit in die club heel belangrijk. Maar dat gaat niet vanzelf, want het is natuurlijk wel heel makkelijk allemaal mini-mies aannemen.
Het is makkelijker om mensen aan te nemen die op je lijken, zeer zeker. Alleen wat er ook gebeurt is, kijk, Rick, iedereen heeft last van een onbewust vooroordeel.
Ja.
Jij hebt daar last van, ik heb daar last van. Nou, en dat is maar goed dat je daar van jezelf van bewust bent. Dus daar start het er al mee. Maar vaak de mensen die in dat hiringproces zitten, de managers, zijn niet per se de mensen met een hele recruitment-achtergrond. Die snappen, die alle ins en outs van recruitment weten. Dus op het moment dat jij zegt van, joh, ik wil meer diversiteit naar binnen krijgen, loont het om ook meer diversiteit aan de andere kant van de tafel te zetten. Dus dat je niet alleen mannen daar neerzet, maar ook vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond. En dat werkt twee kanten op. Want één, je maakt eigenlijk op een positieve manier gebruik van het onbewuste vooroordeel. En twee, ook voor de sollicitant, je zoekt toch een bedrijf of mensen die lijken op wie je zelf bent. Mm-hmm. En dan, ja, mogelijk dat dat bijdraagt.
Ja, grappig is dat, hè? Dus aan de ene kant zeggen we, je wil het niet. En dan toch zeg je aan de andere kant van tafel, nou, laten we van elk soortje iemand neerzetten. Dan heeft iemand tenminste maar een natuurlijke connectie. Dus we blijven het eigenlijk doen.
Precies. Dat kan je zo zien. Maar dat is de makkelijkste stap om het te bewerkstelligen. En tegelijkertijd is het ook gewoon een kwestie van het trainen van de hiring managers. En het evalueren van een sollicitatiegesprek achteraf.
Ja.
En dat je daarna kijkt van oké, nou, hoe ging het gesprek? En als recruiter dat je ook de pittige vragen durft te stellen. Van oké, nou, hè, wat is daar gebeurd? Waarom reageer je zo? Stel dat het een vrouw was die zoiets had gezegd. Of stel dat het een man was die...
Ja, dat soort gesprekken heb jij dan? Ja. We zijn
nee,
er
ik zelf niet, maar de recruiters wel, ja.
Oh, grappig. En wat levert dat dan op?
Nee, het levert inzichten op en het levert op dat je geadresseerd wordt op jouw onbewuste vooroordeel.
Ja.
Bijvoorbeeld op het moment dat de vrouw bijvoorbeeld, dit is een voorbeeld gebruiken wij intern sales, dus we hebben veel mensen die onderhandelen over salaris. Maar dat een manager zei van, ja, maar dat is wel lastig, want ze is nog niet in het laatste gesprek en ze onderhandelt nu al over het salaris. Ja. Oké, maar wat als een man dit had gezegd? En dit wil je toch juist hebben in sales? Dus er zit overal wel een onbewust vooroordeel in.
Nou, laten we naar de oplossingen gaan kijken. Karima wordt ingehuurd om voor diversere teams te zorgen. En die begint altijd met de vraag, waarom wil je dit?
Dan zou je dat moeten vertalen in je visie of in je missie. Dus verankeren in alles, in alles wat je doet en wat je uitdraagt. En vervolgens doelstellingen daaraan vastplakken. En ja, de overheid die noemt het quotas. Ik heb het meer over streefcijfers. Wat wil je bereiken binnen een jaar, binnen 2 jaar, binnen 3 jaar?
Mm-hmm.
En dan vervolgens dat vertalen in hele concrete veranderingen binnen je organisatie. Wat betekent het voor het aantrekken van personeel? Wat moeten we dan veranderen op het gebied van onze vacatureteksten? Op het gebied van onze gesprekstechnieken? Op het gebied van hoe we... wat is onze uitstraling naar de doelgroep? Welke beelden gebruiken we, et cetera? Ja, et cetera. Ja, okay, zo kan je...
En wat moet je dan veranderen als je kijkt naar die vacature teksten en die uitstralingen?
Ja, nou, wat ik wel merk, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven wat betreft vacature tekst, is dat je dat vaak vanuit jezelf schrijft en niet vanuit de doelgroep die je zoekt. Dus als je doel is een divers team wat betreft meer vrouwen in je team of meer biculturele, dat betekent ook iets voor je taal dat je gebruikt om die doelgroep te bereiken.
Mm-hmm.
Een voorbeeldje, wat ik nu vaak zie in vacature tekst, is dat er een ellenlange opsomming van functie-eisen worden benoemd. Terwijl hoe meer functie-eisen, hoe minder mensen er reageren. Dus vrouwen en biculturele hebben de neiging, als ze 1 of 2 vacature-eisen zien en denken van, nou, daar voldoe ik niet aan, dan solliciteren ze ook minder snel. Dus zorg dat je er niet meer dan 5 hebt. En bedenk gewoon wie... wat zijn must-haves? Dus welke functie-eisen moet iemand zo en zo aan voldoen? En welke functie-eisen zijn mooi meegenomen? Dus die benoemen we niet. Dus als je daar al een onderscheid in maakt, dan bereik je al een veel grotere doelgroep.
Ja, ja. En vaak zitten we gewoon, om maar compleet te zijn, zetten we alles neer, kijken of dat schaap met 5 poten komt.
Klopt, ja.
Maar dan weet je dat vrouw en bicultureel minder snel gaat solliciteren.
Klopt, en vaak schrijf je ook een vacature tekst vanuit een beeld wat je hebt. Vanuit de collega die net weg is gegaan. Die persoon, de nieuwe kandidaat, moet daar een beetje op lijken. Dus je hebt allemaal beelden waar je mee werkt. En vraag jezelf eens af, past het beeld wat ik heb, waar ik naar zoek, naar hetgene wat we dus bij diversiteit zoeken?
Mm-hmm. En vervolgens ga je dan zoeken naar de perfecte kandidaat.
Eigenlijk begint het bij bewustwording. Is dat je snapt hoe je kijkt naar de ander. En op welke manier je kwaliteit, hoe je naar kwaliteit kijkt. Vaak zoeken we naar iemand die op ons lijkt. Ook in gesprekken komt dat naar voren. Als je iemand ziet, dan heb je al een bepaalde mening binnen een paar seconden. Je hebt eigenlijk al heel snel een oordeel van, nou, die past wel of die past niet op de functie.
Ja.
En je hebt je oordeel al heel snel klaar. Maar als je dat beseft, dat je dat oordeel hebt, dan kan je ook anders in het gesprek gaan zitten. Je kunt je ook zelf uitdagen om te kijken van oké, ik heb nu een oordeel klaar, maar ik ga proberen zo objectief mogelijk in het gesprek zitten. En natuurlijk, wat nog veel beter helpt, is dat je je vragen al van tevoren hebt opgesteld en dat je iedereen dezelfde vragen stelt.
Gestructureerde
interview.
Interview, ja.
Daar hebben jullie het al een keer over gehad.
De aflevering van 1 oktober was dat, over sollicitatiegesprekken.
Maar besef je wat je eigen vooroordelen zijn. En daag jezelf erop uit om alsnog mensen een kans te geven. Ja. Ook mensen die niet op je lijken.
Ja. Het is wel lastig, denk ik, voor mensen, toch?
Het is heel erg lastig voor mensen.
Want vaak, en daar heb ik mezelf denk ik ook schuldig aan gemaakt, dan zag ik dat iemand in Amsterdam had gestudeerd.
Ja.
Zeg, oh, Amsterdam is leuk aan de UvA. Waar zat je qua studentenvereniging, wat dan ook? Weet je, dan, oh ja, nee, ik roeide bij de concurrent. Nou, grappig, weet je. Een gesprekje, dan denk je toch al, oh, dat is wel een leuke vent of een leuke vrouw.
Ja, en het is heerlijk om die klik te voelen.
Ja,
absoluut.
En dan Maar het is ook een beetje suf om dat dan weg te moeten gooien voor je gevoel. Dan denk je, ja, maar dan kan ik. Dat weet ik nu al. Dat wordt leuk als diegene bij mij komt werken. Want dan kunnen we dit nog eens een keertje aanhalen. Weet je, we weten hoe de gewoontes zijn.
Ja,
snap je?
En dat is heel makkelijk schakelen. Maar de vraag is die persoon voldoet die aan de functie-eisen? En is die persoon de geschikte kandidaat voor die functie?
Mm-hmm.
Een klik of met iemand door een deur kunnen. Dat
is toch ook wel heel belangrijk.
Ik vind het zelf ook heerlijk.
Ik heb het gevoel dat we dit af en toe in de hele diversiteitsdiscussie dan maar weggooien. Dat je daar niet aan mag denken. Of dat het echt zelfs fout is om aan te denken. Toen denk ik, ja, weet je wel, zet mensen 40 uur per week in een ruimte. Dan vind ik een van de belangrijkste eisen. Kunnen we met elkaar door één deur? Sterker nog, ik zou liever iemand hebben die iets minder goed is, maar waar ik wel mee door één deur kan. Dan dat ik iemand heb die een totale mismatch mee heb, maar die wel heel goed in zijn of haar werk is.
Ja, dat zijn twee uitersten. Dus een totale mismatch en heel goed door één deur. Dat is echt wel twee uitersten. Maar wij mensen reageren heel erg op uiterlijke verschillen.
Mm-hmm.
En als we heel veel qua uiterlijk verschillen, dan nemen we eigenlijk aan dat we niet op elkaar lijken. Mm-hmm. En dat we niet gemeenschappelijk hebben. Terwijl als je de tijd neemt om iemand te kennen, dan zal je verbaasd zijn hoeveel je toch op de ander lijkt.
Ja.
Dus die klik, je hebt een uur de tijd om iemand te leren kennen. Dan kan ik snappen dat die klik niet heel erg logisch meteen uitkomt.
Ja.
Maar stel je voor, wat gebeurt er als je die persoon nou wel aanneemt? Die persoon die voldoet helemaal aan de functie-eisen die je van tevoren hebt benoemd. En je neemt die persoon aan en die is toevallig bicultureel iemand. Maakt niet uit waar die vandaan komt. En je leert die persoon kennen en je gaat ermee werken. Wat gebeurt er dan? Want vaak zie je dus veel meer overeenkomsten.
Ja, dus je vindt altijd wel wat, zeg je eigenlijk.
Absoluut. Ja. We zijn mensen allemaal. We lijken echt veel meer op elkaar dan dat we denken. Ja.
Straks komen er heel veel verschillende mensen binnen in ons bedrijf. Maar hoe zorg je er nou voor dat je ze allemaal binnenhoudt? En dat ze ook evenveel kans maken om door te groeien? Dat hoor je zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
Deze uitzending gaat over diverse team. En stel, je hebt ze binnen. Jouw teams zijn divers. Hoe zorg je ervoor dat je ze dan binnenhoudt? Wat ik wel eens hoor, als ik met CEO's praat, die zeggen, en dan doe je zoveel moeite, en dan is de uitstroom van die groep best behoorlijk groot.
Ja, en dan begint dus inclusie.
Ja.
En hoe zorg je dat iemand zich thuis voelt? En dat is, ja, goed kijken naar je processen. En hoe zorg je dat je die persoon die net nieuw is en die niet lijkt op het team wat er al zit, zich toch thuis voelt. En dat kan een uitdaging zijn, absoluut. Maar het begint wel.
Waar ligt dat aan?
Door, ja, er is een bepaalde cultuur. En die cultuur, die heersende cultuur, die moet openstaan. Maar het is fijn als die openstaat voor mensen die niet zozeer heel snel in die cultuur passen.
Mm-hmm. Ja, dus dan moet je. Dat is niet alleen de mensen die mensen aannemen, maar het hele bedrijf. Waar gaat dat mis? Waar hoor jij verhalen die zeggen, ja, dit lukt dan niet?
Bij onboarding begint het al en dan gaat het ook vaak mis. Ik sprak een rechtenstudenten. En die had een bijbaantje op een advocatenkantoor. En die is na 2 maanden denk ik al weggegaan. En ze heeft 3-4 gesprekken gehad met waarom ze dan zich niet lekker voelde in de cultuur. En ik heb dat ook helemaal doorgevraagd aan haar. Maar wat zij uiteindelijk als antwoord gaf is dat ze eigenlijk een beetje aan de lot werd overgelaten. Niemand was er die haar begeleidde. En dat ze zich daardoor ook niet thuis voelde, mm-hmm, binnen het bedrijf.
Ja.
Dus zorg in eerste instantie, en dat geldt dus voor iedere nieuwe medewerker, dat je een goed onboardingproces hebt.
Ja. En was dit vooral omdat zij een biculturele achtergrond had, of dat zij vrouw was, of was het gewoon een lompe stagebegeleider?
Nou, het was een bijbaan. Ze herkende zich niet in haar collega's.
Nee.
En dat speelt natuurlijk al mee. Maar als je dan ook nog niet een goede begeleiding krijgt, dan voel je helemaal verloren.
Ja, ja.
Dus dat is.
Dus eigenlijk werd iemand dan wel aangenomen op het. Job's done. Maar als je dan toch geen connectie hebt met de rest, dan gaat het redelijk snel mis.
Ja, Ja, dus het begin is heel belangrijk.
Ja.
Als jij je de eerste 2-3 maanden thuis voelt, dan is dat heel fijn.
Ja. Ja. En wat zijn oplossingen daarvoor? Ja, sowieso moet iedereen daar zich van bewust zijn. Dat lijkt me trouwens nog best wel een opgave.
Ja, ja.
Nou, je bent bij zo'n advocatenkantoor. Dat is natuurlijk interessant, hè? Dat is ook een rare subcultuur.
Klopt.
Toch?
Ja.
Hebben allemaal rechten gestudeerd. Waarschijnlijk ergens bij het koor gezeten of wat dan ook.
Ja.
Dat lichtballerig, misschien dat is wel een heel erg stereotype advocaat, maar ik ken ze wel allemaal. Niet zeiken. Hè,
keihard werken.
Keihard werken.
Uren, ja, over uren draaien.
Daar komt weer het hele punt. Dit is niet zomaar iets wat je erbij doet. Want als je dit echt goed gaat doen, dan moet je dus... Niet, het is net alsof je je huis gaat verbouwen. Als je één ding hebt behangen, dan denk je... oh, wacht even, dan moet je ook dat gaan doen. En dat. Dus het, is, laat ik zeggen, het heeft heel wat implicaties. En de vraag is, lukt dat? Bij zo'n advocatenkantoor. Ik ken er hartstikke veel.
Mm-hmm.
Dan kijk je aardige mensen om met af en toe... jeetje zeg, wat een type ze allemaal hier.
Yeah.
En het zijn ze allemaal, weet je wel. Vinden ze allemaal ook heel erg lekker. Maar ga dat maar eens omgooien.
Ja, ik ben er niet voor om een heel cultuur om te gooien.
Ja, maar dat is natuurlijk wel wat we vragen aan elkaar. Want anders zijn die mensen dus, hebben we ze wel door de sollicitatie heen gekregen. Maar na 3 maanden denk je, dit is niet helemaal mijn cup of tea.
Maar onboarding, dat zou je eigenlijk voor elke nieuwe kandidaat moeten doen. En niet alleen voor kandidaten die niet op de huidige medewerkers lijken. Het is gewoon voor iedereen heel prettig om... te zorgen dat je welkom wordt geheten. En dat je snapt hoe de organisatie werkt. En wat de normen en waarden zijn. Wat de cultuur is. En ik denk dat iedereen wel eens een nieuwe baan heeft gehad. En zich enorm verloren voelde. Ja. Is het 2 maanden. Nou, als je dan aan je lotte wordt overgelaten. Dan heb je al een beetje een nasmaak. Dan ben je eigenlijk al klaar. Ja. Moet je nagaan als je dus ook nog eens een keer er anders uitziet. En het gevoel hebt van. Misschien ligt het aan mij. Of ik weet niet wat je allemaal kunt bedenken. Maar je voelt je gewoon echt verloren. Dus je doet het niet alleen voor diversiteit en inclusie. Je doet het gewoon voor al je medewerkers. En zo zou er eigenlijk naar gekeken moeten worden. Naar het onderwerp. Het is gewoon zorgen dat je niet die ene kamer behangt. Maar alle muren van je huis zorgt dat ze goed op orde zijn.
Ja.
En dat is wat je doet.
Ja. We gaan even fast forward. Van mensen vasthouden naar mensen laten doorgroeien. Want als het lukt om verschillende mensen binnen te krijgen. Ja, dan wil je ook dat ze op een gegeven moment leiding gaan geven. Nou, Sharita is mentor voor vrouwen binnen DPG Recruitment. En ze ziet iets dat het bedrijf kan veranderen, maar ook dingen die vrouwen zelf kunnen veranderen.
Vrouwen vinden vaker dan mannen dat ze intern gevraagd moeten worden op het moment dat er een andere rol voorbij komt. Ja. Ik had, ik heb commerciële economie gestudeerd. Kom uit Groningen. Ik wist eigenlijk al, ik werk in Amsterdam, dus dat is sowieso een super goede combinatie. Alleen ik wist altijd al dat ik voor mijn 30ste commercieel directrice wilde worden. Ja. Ergens.
Ja.
Ergens. Maar toen de rol hier vrij kwam voor commercieel directeur, heb ik niet mijn hand opgestoken.
Oh nee.
Nee, heb ik niet mijn hand opgestoken. Totdat er een interimmer ter sprake kwam. En toen dacht ik in één keer, want ik dacht letterlijk van oké, nu word ik wel gevraagd. Hè?
Oh my god, ja.
Maar goed, dat dwingt je er wel toe van oké, je zit in de sales. Hoezo steek je niet je hand op? Nou ja, uiteindelijk zit ik op deze positie.
Ja, het is gelukt.
Het is gelukt.
De andere kant is die organisatie zelf.
Mm-hmm.
Die moet veranderen. We hebben het over diversiteit en inclusie. En de negatieve kant is, we mogen niet discrimineren. Hoe zorg je ervoor dat bij het aannamebeleid dat je minder biased bent?
Nou ja, in eerste instantie begint het er al mee. Het begint er allereerst mee dat het diversiteitsbeleid al is verankerd bij management. Hè?
Ja.
Dat management daar iets moet vinden. Dat ze daarin moeten geloven. Want anders werkt het niet door in alle lagen die daarna komen. Of daarboven zitten.
En wat staat er dan verankerd? Wat is daar? Wat staat er?
Dat je het belangrijk vindt. Dat je weet in jouw organisatie hoe het staat met de diversiteit. Dus man, vrouw.
Je meet dat ook of niet?
Ja.
En dan is er nog één ding. Er komt die nieuwe wet.
Nou, die wet, en dat is zoals met alle wetten die met discriminatie te maken hebben. Ik ben er altijd heel erg tegen geweest. Maar als ik kan wel tegen blijven, maar ik zie ook dat het niet werkt. Mm. Dus dan moeten we het reguleren. En deze wet gaat reguleren dat mensen gewoon bepaalde dingen in vacatureteksten niet meer kunnen opschrijven. Want er komt een algoritme. Het is een heel slim algoritme. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geschreven. Doen ze samen met het College Recht van de Mens. Waarbij gewoon echt gewoon op het algoritme op de vacature gezegd wordt van hier staan dit is discriminerend. Want je hebt het over jonge teams. Ja. Je hebt het over junior. Je hebt het over een starter. Je hebt het over misschien voor een functie die helemaal waar geen algemeen beschaafd Nederlands voor nodig is, dat je het wel vraagt. En als dat door het algoritme naar boven wordt gehaald en je wordt gezegd van foei, oh en by the way, er zit ook nog een hele flinke boete aan, dan worden mensen wel gedwongen om bewust te worden.
Ja, ja.
Dus net zoiets als de rode stoplicht. Ook heel irritant, zeker als je haast hebt. Maar ja, je blijft wel staan. Want na 3 keer een boete gehad te hebben voor €150... of ik weet niet eens wat het nu is, heel hoog. Ik rijd niet zo vaak door rood.
Nee, ik heb dat ooit een keer gedaan, maar dat is echt heel veel. Dat is bijna €200. Maar hier is het €4500 als je zo'n vacature... En wat mag je dan niet meer neerzetten? Je mag niet meer jong of oud. Junior mag dus niet meer. En wat mag ook allemaal niet meer?
Nou, het zit hem ook gewoon echt in zinsopbouw. Dus ook in, we werken hier met een heel jong team. We zoeken een starter, iemand die net is afgestudeerd. Die zit natuurlijk heel erg op leeftijdsdiscriminatie. Is ook het makkelijkste algoritme om te schrijven. Want wanneer het gaat hebben over discriminatie op het gebied van introvert, extrovert of mensen met een migratieachtergrond, is dat natuurlijk lastiger om te achterhalen. Maar een van de belangrijkste dingen is wel de functie als schoonmaker waar iemand algemeen beschaafd Nederlands voor zou moeten spreken. Ja, iedereen begrijpt dat dat niet hand in hand hoeft te gaan.
Dit was BNR Werkverkenners voor deze week. Nou, dacht je aan het begin van deze uitzending, mijn team is totaal niet divers. Het goede nieuws is, dat kun je dus veranderen. Het slechte, makkelijk is het niet. Je zult echt aan de bak moeten. Volgende week, dan is er weer een nieuwe Werkverkenners. Je kunt ons altijd vinden in je favoriete podcast-app. En op dinsdag krijg je weer een verse op de radio om 3:30. Tot dan. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.